Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Dit is de Videogame Show van 24 april 2024.
De Game Boy is jarig, evenals de game Goal! Met een uitroepteken voor de SNES. Let's go! Ja, Maarten, we zijn er weer. Oh, jeetje.
Ik neem een slok water en er komt een soort tsunami over mijn gezicht.
Terug aan de uit.
Ja, terug eruit.
Het water probeert te ontsnappen.
Zeker, ik hou hem erin.
Oh ja,
goedemorgen.
Goedemorgen, Maarten. We zitten niet in de studio van meer van dit, maar in mijn home studiootje weer.
Ja, even back to basics.
Ja, back to basics. Dat kwam even zo uit. Wel gezellig ook.
Ja, ik vind het ook wel gezellig.
Ja, we mogen onze koptelefoons weer op, want ja. Lennart is er niet. Die mogen we normaal niet op voor de
Lennart
wereld.
Lennart is zo streng, maar ik mis Lennart wel. Maar ik vind toch ook weer... Ja, het heeft toch ook een intieme sfeer met jou zo. Alleen.
Zeker, ja. Dit is toch waar het allemaal is begonnen ooit.
Zeker.
En we zitten er toch nog steeds en weer. En jullie ook allemaal. En ja, het is al even geleden. Volgens mij in het tweede seizoen hebben we het nooit gezegd. Maar oude luisteraars weten het. Die kennen deze slogan. Reed ons.
Reed ons. Reed ons.
Het is altijd fijn als je ons leuk vindt om even 5 sterretjes achter te laten op Spotify.
Ja, even doen gewoon.
Doe het even. Klik even. Om daarmee te openen is altijd goed. En volg ons op Instagram. De Videogame Show. Send ons. Stuur ons.
Liefde.
Send ons. Liefde en brieven via...
liefde en aandacht.
Via e-mail. Dat kan via Maarten en Kees. Kees met een Z. @gmail.com. Dan laat weten hoe leuk je ons vindt. Alsjeblieft. Ja. Aan de wereld. Dankzij sterren. En aan ons. Via de mail of via de Instagram. Ja, dat waren even de toch huishoudelijke mededelingen. Die even... Ja.
Ja, die moeten gewoon gebeuren.
Dat is ja.
En dan kunnen we nu het gaan hebben over...
Ja, waar gaan we het over hebben vandaag, Maarten?
Ja, over een aantal dingen. We hebben allebei... Jij zit al best wel dik in Dragon's Dogma 2.
Klopt.
Heb ik afgelopen week ook gespeeld.
Oh, wat leuk.
Ja. Ik dacht, ik moet dat, daar moeten we het samen over hebben.
Ja, daar wil ik het ook echt dolgraag met je over hebben.
En wat een spel is het.
Hè? Ja, waanzinnig hè?
Ja. Idioot.
En via Dragon's Dogma kwamen we eigenlijk op een onderwerp, of jij, je verwoordde het heel mooi. Ja, iets wat games uniek maakt is een soort onhandigheid, een soort knulligheid. Ja. Die soms ineens de kop opsteekt. Die totaal niet bedoeld is door de makers. Er kan ook een hele grote goede game zitten. Dat je denkt, dit is eigenlijk gewoon totaal belachelijk en hilarisch. En ja. Die momenten, die wilden we even uitlichten. Een paar momenten uit de hele geschiedenis van de games. Van heel oud tot nog deze week.
Tot Dragon's Dogma.
Want Dragon's Dogma heeft dat enorm.
Ja, het is zo belachelijk. Ik vind het zo'n heerlijk idioot spel.
Ja.
En games, wat je net zei, zijn inderdaad volgens mij echt het enige genre waar een onbedoelde klungeligheid...
Ja.
Zo ontzettend leuk kan zijn zonder dat het afdoet aan de kwaliteit van het spel.
Precies.
Dus ja. Dragon's Dogma 2, ik vind het echt een soort Skyrim 1.5.
Ja.
Maar dan Japans. En al die lulligheid van Skyrim zit er nog veel harder in.
Ja,
Dragon's
zeker.
Dogma 2. Ik heb echt al in het begin, ik heb echt een paar keer de slappe lach gehad. Gewoon,
ja, gewoon door systemen die met elkaar met elkaar clashen. En ook de voice acting.
De voice
het is
acting.
Zo totaal.
En het is ook zo niet... Dat dat vind ik ook heerlijk. Het is zo niet polished, zeg maar. Het is zo niet een Last of Us of Uncharted. Nee. Bijvoorbeeld in het begin dan... Je bent zeg maar the chosen one, the arisen.
The arisen,
en
yes.
Die wordt door een draak aangevallen. Diens hart wordt eruit gefroten. Ja. En dan ben jij zeg maar gemarkt.
Precies.
Als the arisen.
Ja.
En dan in het begin, je zit in een soort kerker. Ook heel leuk, die character creator. Dan kom je in zo'n kerker. En er staan een aantal poppetjes. En dan kan je één van die poppetjes... Dan begint de character creator.
Ja.
Kan je één van die poppetjes kiezen. Maar je kan ook... Iemand zit ook zo in een mantel. Ja. Dat is dus helemaal een clean slate. Die heb ik gekozen.
Ah, ja.
En dan maak je zo je character. Nou, sowieso met dit soort games. Ook bijvoorbeeld The Rise of the Ronin. Ik heb die game helemaal niet gespeeld. Ja, wel een paar uur. Maar ik zit alleen maar in de fucking character creator.
Ja, je bent echt gewoon... Dat is gewoon een rabbit hole. En dan kom je eigenlijk vaak niet meer uit.
Och man, ik heb 3 uur besteed. Maar ik heb een fantastisch personage.
Ja.
Ze heet Laufey. En ze is een hele grote fucking badass leeuwin.
Oh, nice. Ja, want je hebt dus Beastren, zoals ze heten. En dat is een... Je hebt eigenlijk de human class en... Of class, moet ik niet zeggen, ras. Je hebt een mensenras en het beesten, Beastren. Ja. Ras, inderdaad een hele grote soort katachtige mensen. Ja, zoals in Skyrim. Ze zien er wel veel beter uit dan in Skyrim. Ja, het zijn echt hele aantrekkelijke grote... Furry
beasts.
Ja.
Oh, daar heb ik zo meteen ook nog iets leuks over furries. Maar dat terzijde. Ja, ik heb dus een gigantische leeuwin. Ze heet Laufey. Ze heeft dan wel manen als een mannenleeuw. En ze is echt badass en groot. Ik wil een soort kattenversie van Brienne of Tarth.
Oh, ja.
Dus een soort warrior. En ik vind haar fantastisch. Ook die face acting. Weet je, ze kijkt vaak heel erg... Er gebeurt heel veel naars in het begin met die Arisen. Dat je hart wordt eruit gegeten. Ja. En je krijgt allemaal visioenen. Want je bent de chosen one. Dus dan staat die grote leeuwin zo.
Wat gebeurt hier allemaal?
En dan in het begin. Dan ontsnap je die kerker. En je valt. Ja. Je moet wegrennen. En dan spring je. Echt zo'n heel erg filmgame cliché. Naar zo'n waterval. En dan spring je van die waterval af.
Ja.
En dan heb je ze. Hè, dan ben je ontsnapt. En in een game als Uncharted of zo. Of Last of Us. Dan zie je die hele val van die waterval. En dat ze in het water vallen. Naar air gaspen. Maar hier springen ze. En dan krijg je gewoon een fade out.
Ja.
En dan krijg je weer een fade in. Van, dat ze weer aan de kant.
Precies. Ja, in dat opzicht is het een heel erg... Het is ook gewoon een open world game. En dit soort events worden gewoon inderdaad een soort van... Nou, dat gaan we maar even niet.
Dat gaan we niet doen. Gewoon van, en toen gebeurde er dit. Dat maakt het heel lullig en goed. En waar ik toen erg om moest lachen was... Je hebt een soort compaan die helpt jou ontsnappen.
Ja, je pawn. Sorry. Nee.
Ja, dat is eerst een figuur. Die komt later vast nog terug. Die heb ik nog niet gevonden. En die valt dan in het water. En je kan in Dragon's Dogma niet... Ik althans nog niet in het water, want daar huist een soort kwaad.
Je kan niet zwemmen, daar zit het kwaad en dat slurpt je op.
Ja, een soort miasma eigenlijk uit Tears of the Kingdom. Dus
precies.
Dat is gewoon hun truc, dat ze niet al die onderwater physics moesten doen en zo. Maar dan valt die compaan dus van jou in het water en die wordt meteen opgeslurpt door die miasma. En die man zegt dan zoiets van don't worry about me.
Ja.
If you truly are the arisen, we shall meet again.
Ja, en dat is ook zo, want hij is dus een pawn inderdaad. En pawns, dat zijn eigenlijk de belangrijkste... een heel belangrijk ding in de game... wat zeg maar de game uniek maakt ten opzichte van andere games. Ik heb het al vaker over gehad de afgelopen weken. Maar dat zijn dus een soort AI-bestuurde party members eigenlijk.
Ja, maar ze hebben echt heel veel persoonlijkheid.
Ze hebben veel te zeggen ook. Ja,
dat is
zeker
heel erg leuk.
Ja.
En die pan kan je dus ook creëren. Je creëert dus voor jezelf... Pan zijn eigenlijk uit een soort andere simultane dimensie...
Ja.
Een soort hulpers. En je eerste pan mag je dan ook creëren. Nou, daar ben ik ook dus weer 2 uur bezig geweest. Mm-hmm. In die character creator. Dat is dan... Ik wilde een beetje het tegenovergestelde van mijn stoere grote leeuwin. Dus dat is een heel klein meisje. Bleek meisje met rood haar. Met een pijlenboogje.
Oh ja.
En die heet iets van Sereniso. Zo heet ze. En je kan dus... Wij kunnen elkaars pawns in elkaars game krijgen. Dat vind ik heel vet.
Dat is heel gaaf. Dus alle pawns lopen rond in de wereld van andere spelers. Maar of je gaat naar een rift, zoals het heet, een riftstone. En dan ga je in de rift. Dat is een soort van een soort van het internet. Een soort van digitale wereld waar die pawns in leven. Zo zie ik het een beetje voor me. En die staan daar dan en die kan je dan huren. En inderdaad kan het zijn dat mijn Wilbert, klein mannetje met pijl en boog ook.
Oh,
zomaar een paar dagen met jou meereist.
Ja.
Het is best wel goed gedaan. gedaan. Want ik hecht me dan best wel aan dat team. Ik zit nu denk ik 20 uur of zo in de game. Dan denk je, oh, weet je, ik heb Bianca en ik heb Wilbert en ik heb Sis en ik heb die, weet je, en die gaan dan echt met je mee. Dan maak je allemaal dingen mee met ze. Maar het ding is, die pawns, die hebben een bepaald level en dat blijft hetzelfde. Behalve je main pawn, die is altijd bij je en die levelt met jou mee. Maar de pawns die je inhuurt, die blijven altijd het level wat ze hebben als je ze inhuurt. Dus op een gegeven moment is er een gat tussen jouw level en die van je pants. Dus dan is het 5 levels verschil. Dan denk je, ja, sorry jongens, maar jullie moeten... Ja, het is voorbij. Ja. En dan kan je ook nog een cadeautje meegeven. En ja, dat cadeautje, ja, dat, ja, krijgt diegene dan... Wiens pan dat is, die krijgt dat dan in zijn of haar game. Dat is superleuk gedaan.
Ach, geweldig.
Dus je hebt echt een soort gevoel dat je met een clubje mensen op pad bent. Ja. Echt dat D&D gevoel. Dat hebben ze heel goed gedaan.
En ze onthouden ook shit, volgens mij, die jij in jouw game heeft meegemaakt, hebt meegemaakt. Dus mijn pawn die ik had ingehuurd, zei op een gegeven moment ik zat ooit eens in een team met alleen maar pijl- en boogmensen.
Ja.
Dus dat is dan, neem ik aan, ook echt gebeurd.
Ja, zeker.
Dus
dat
ze
is
nemen
echt
informatie mee tussen al die parallele werelden. Ja, dat is geweldig.
En missies ook. Dus ze kunnen zeggen van, oh, my former master found a chest near here. Shall I lead you to it? En dan kan je dus, er zijn een paar comments die je kan geven. Dus go of wait of help. Weet je wel, dat je ze even kan vertellen wat ze moeten doen. En dan kan je zeggen go. En dan gaat ze heel hard rennen naar die kist en dan ren je achter ze aan. En zo werkt het ook met gewone missies, met main quest missies bijvoorbeeld, dat je dat je main pawn doet dat volgens mij vaak. Die zegt van, oh, I know where to go for this mission. En dan in plaats van dat je dan op de minimap moet kijken, hoe moet ik door deze stad heen lopen?
Ja, gewoon volgen.
Loop je gewoon achter hem aan. Dat is echt hele goede manier van pathfinding in een game.
Ik had één keer wel een soort bug of zo. Toen moest ik een paar planten vinden voor iemand. Dat vind ik overigens ook heel grappig. Je bent dus the arisen one, the chosen one. En iedereen weet dat in die wereld.
Ja.
En de brutaliteit die iedereen heeft om jou maar in te schakelen voor de meest lullige quests.
Ja, zeker.
Dus ik bedoel, stel je voor, Jezus komt terug op aarde en dan komt Jezus hier langs en zeg je, oh Jezus, kan je misschien even wat noedels voor me kopen in de supermarkt? Ik heb echt honger. Ik heb echt zo'n honger, Jezus.
Ja, en
jij bent nu
maar
terug. Ja. En dan denk jij toch, oké, ik ga die noedels wel. Want ik ben de risen one. En toen moest ik een paar kruiden halen in het veld. En toen zei mijn pan de hele tijd, ik weet waar dit kruid is.
Ja.
Maar die leidde me er niet heen. Dat was denk ik een bug. Dus ik heb echt een uur achter die pan gerend.
Ja.
En dan stond hij weer bij een rots. Uiteindelijk dacht ik, ja, zal het dan hier zijn?
Het goede is wel, in dit soort situaties, er is zoveel te doen in de wereld, dat je altijd weer iets tegenkomt. Weet je? Ja. Dus je ook de verkeerde kant op lopen, levert altijd wel iets op.
Het is
op,
een beloning. Het is echt de reis.
Dan vind je weer een of andere cave. En dan denk je van, ja, nou, ik ga maar checken, weet je wel. En dat hele soort van campinggevoel. Ook omdat je dus de game saved constant. En je hebt eigenlijk geen fast travel. Fast travel is daar moet je een resource voor gebruiken, een steen. En ik zit nu na 20 uur op iets van 7 van die of 10 van die dingen, denk ik.
Oh,
ik heb het nooit gebruikt ook. Want ik denk, ja, dat is het hele idee. Je moet gewoon plannen. Oké, we gaan het halve continent over. Zorgen dat we geheeld zijn. Dat we niet te veel spullen in onze tas hebben. Want zeg maar, je wordt echt, als je zwaar bent, zoals in heel veel open world games, is dat super irritant. Want je denkt gewoon, ik heb 100.000 dingen, maar ik moet er 80.000 hebben. Weet je wel? Maar in deze game is het echt best wel beperkt. Dus je moet heel goed nadenken over wat je meeneemt.
Ja.
En items ook verdelen over je pawns. En ik heb ondertussen ook een huis waar ik dingen achter kan laten.
Oh zo. Heel erg Capcom-achtig ook. Weet je? In Resident Evil moet je constant item management doen. Ja, het is gewoon heel erg, dat vind ik leuk. Dat zit in al die games van hun, dat je echt een item management moet doen. En goed moet nadenken.
En dat het onderdeel is van de wereld en van de logica. En wat je in Bethesda games vaak hebt, dan is het gewoon heel arbitrair. Dan is het gewoon, dit is je hoeveelheid spullen die je mee kan nemen. En dan kan je wel 40, weet ik veel, ventilators in je tas hebben. Maar dan die ene, weet ik veel, dat ene muntje is dan te veel. Weet je? En hier voelt het heel erg inderdaad van, je gaat op pad en je hebt een tas en die moet je leeghalen.
Ja.
Dus, en het beloont op die manier ook roleplaying heel erg. Dat je inderdaad denkt, oké, weet je wel, we zijn op pad. En we moeten zorgen dat we niet te veel spullen meenemen. Want wie weet wat we gaan vinden.
Ja, en die roleplaying wordt ook zo bevestigd door die teksten zijn ook steeds zo goed van die pants. Ik was bijvoorbeeld, ik heb dus die leeuwin en dan mijn Siri Blille, hoe ze dan ook heet. En toen had ik ook 2 andere vrouwen. Dus we waren zo'n all-female group. En toen zei een van die pants van, die zei iets van, did you notice Arisen One with an all-female group?
Ja.
En toen zei een andere pan weer van, and monsters don't care with male of female.
Ja, exactly. Ja.
Dat is wel heel erg grappig.
Ja,
ja, echt geweldig. Het is zo lullig in wat je kan doen. En toch Daardoor vind ik het geen lullig game. Dat vind ik zo knap hoe dat dan kan.
Zeker.
Echt zo heel erg à la Skyrim.
Ja. En... ja, precies. Want het is die lulligheid, het is zeker lullig. Maar het is niet janky, vind ik. Zoals Skyrim dat is. Dat, weet je, de combat is best wel... het wordt een beetje slapstick. Vaak, want je kan heel makkelijk van randjes afvallen.
Ja.
En dan komt er ineens weer een extra vijand aanrennen vanuit het niets. En die pans die doen ook soms gewoon rare dingen. Maar het is de game is wel heel solide, vind ik. Zoals in Skyrim gebeuren er echt, weet je wel, dat er echt hele rare, clippy, glitchy dingen gebeuren.
Ja, echt van die meme-achtige.
Ja, maar het is niet zo glitchy. Het is best wel strak ontworpen. De game faciliteert gewoon dat er heel veel shit kan gebeuren dat je niet verwacht. Daardoor wordt het grappig, weet je wel, en door de toon. Want het neemt zichzelf op een bepaalde manier heel erg serieus, terwijl het ook totaal belachelijk is.
Maar dat vraag ik me dan af, want die localization, weet je, het is een Japans spel. Dus in hoeverre is die director, die Japanse director, betrokken bij de Engelse dub? Vraag ik me af. Of hebben die Engelsen gewoon zoiets van... nou, we just wing it. We maken er wat van. Of hoe bewust is de humor, vraag ik me zo.
Ja, ik weet het niet. Ik denk dat ze gewoon een toon hebben gekozen. En hebben gedacht, dit is het gewoon. En als het soms... ja, ik kan me niet voorstellen dat ze bij het ontwerpen of vertalen van deze game hebben gedacht... oh, dit is echt heel... dit is heel mooi. Of dit is heel, weet je wel, heel sterk. Of het is ook gewoon... best wel belachelijk. Ik denk dat die voice actors heel veel lol hebben gehad met dus dat inspreken met zo'n accent, soort van en al die taal, weet je wel, van taal en en weet je wel, voortdurend dat soort dingen. Ik denk dat toch wel mee is genomen van het mag een beetje belachelijk zijn soms.
Ja, en ik vind het ook zo leuk als je dan bijvoorbeeld ik had een quest gedaan. Dat ik iemands broer moest redden of zo. Nou had ik die broer op een gegeven moment gered. En toen zag ik die man die mij die quest gaf weer bij de stadspoort. En die zei, oh thank you risen one. For now my brother is safe again.
Ja.
En dan heb je zo'n mooi eindje. En dan rent hij keihard weg.
Ja.
Want dan moet hij weer naar huis.
Is hij klaar? Ja, ja, precies.
Dan denk je, wat ga jij nou weer doen, mannetje?
Ja, nee. Het is ja, ik heb deze week ook weer best wel wat gespeeld. En ik zit er ook echt enorm van te genieten. Ja.
Ik vind de combat ook lekker beefy.
Zeker,
lekker, want in tegenstelling tot een Skyrim, dan heb je toch het idee dat je een beetje met dat zwaard zwaait en dat het niet echt impact heeft.
Ja.
En hier is het echt wel een vet, lekker, dik combat systeem.
Zeker, ja. Het heeft echt impact, ja.
Ja.
Ik heb Dragon's Dogma 2 gespeeld. Final Fantasy VII Rebirth nog steeds. Tegen het einde aan. 90% zitten we nu. Maar ik heb ook de Fallout-serie helemaal gekeken.
Kijk.
Heb jij iets gezien ervan?
Oh, hey, je hebt hem helemaal gezien. Ja. Hij is gewoon helemaal
geüpload. Ja, het zijn ook maar acht afleveringen van ongeveer een uur per stuk. Dus het is...
ik heb nog niks gezien toevallig.
Nee. Was je nou een Fallout-speler? Nooit
nee,
echt,
nee, eigenlijk niet. Nee. Ik heb alleen Fallout 3 gespeeld. Ongeveer een uur of 15 à 20.
Oh, ja.
En toen raakte mijn save toen... ik had autosave uitstaan of zo. Dus ik ging op een gegeven moment dood. En toen ging ik 10 uur terug.
Oh nee.
Ja. Hey, ja. En toen dacht ik, nee, fuck it.
Ja, dat is wel killing.
Toen ben ik gestopt.
Ja, dat snap ik. Ja. Nee, Fallout. Eigenlijk is Fallout toch echt wel een van mijn favoriete series. Helemaal als het gaat om worldbuilding. Die wereld. Het is dus een retro-futuristische wereld. Het is een beetje de Jetsons, weet je wel. Het zijn de jaren 50 totaal in muziek. Dus ze gebruiken ook echt rechtenvrije, of ik weet niet of het rechtenvrij is, maar allemaal van die hele oude, old-timey Amerikaanse folk en pop eigenlijk uit die tijd. Die geweldig klinkt, weet je, heel crappy, maar op een hele mooie manier. En de wereld is eigenlijk stil blijven staan qua esthetiek in de 50's. Maar de kernkracht heeft een enorme vaart genomen. Mm. Dus je hebt vliegende robots en je hebt, alles is op kernenergie. En die wereld, die is dus vernietigd in een fallout, in een enorme hoeveelheid atoombommen die is gevallen. En die combinatie, die werkt zo ongelooflijk goed. Want die esthetiek is gewoon heerlijk, weet je wel? Die muziek, die prachtige auto's, die prachtige stijl, die haar, die hairstyles en de kleding. Dat klopt gewoon heel erg bij zo'n soort van dystopisch beeld van zo'n wasteland. Daar hou ik sowieso al heel erg van. Daardoor zit ik al meteen in die wereld. En dat doet de serie heel goed. Want ja, je zit gewoon... die meme van uit Once Upon a Time in Hollywood. Dat Leonardo DiCaprio zo naar de televisie...
Dus niet, die heb ik nog nooit gezien.
Oké, maar je kent de meme misschien wel. Dat hij zit televisie te kijken en wijst hij zo naar de televisie.
Hey.
Ja, dat ken ik. Nou, dat is het gewoon elke 5 minuten als je Fallout games hebt gespeeld. Elk item, alle... Ja, echt... tot in elk detail hebben ze gewoon de gamewereld nagebouwd in sets. Dus het is ook heel mooi. Het is ook een film geschoten. Het ziet er heel erg authentiek uit. Ja. En ja, je volgt een Vault Dweller. Want een van de belangrijke dingen... Eigenlijk in elke game, behalve in Fallout New Vegas... speel jij een Vault Dweller. En Vault Dwellers zijn mensen die vlak voor of tijdens het vallen van de bommen in vaults zijn gaan schuilen. En vaults zijn opgezet door Vault-Tec, een heel groot bedrijf dat die vaults heeft gefaciliteerd. In die vaults leven de mensen eigenlijk gewoon in veiligheid, maar wel onder de grond. En elke vault heeft zijn eigen experiment eigenlijk. De mensen die daarin wonen, die weten dat niet per se. Oh. Maar sommige vaults zijn alleen maar gevuld met wetenschappers. Of een vault wordt helemaal gerund door robots. Of een vault heeft alleen maar vrouwen. Vault heeft alleen maar mannen. Nou, hoe ze dat oplossen met voortplanting. Maar goed, bij wijze van spreken. Dat soort dingen. Sommige zijn ook wel extreem. Het zijn altijd dit soort sociale experimenten eigenlijk. En de mensen in de vaults, die weten dat niet per se.
En heel veel mensen. Vaak wordt de protagonist is ook geboren in de vault.
Ja,
toch?
Altijd.
Die kent geen leven. Altijd.
Ja. Of nee, dat is trouwens niet waar. In Fallout 4 vallen de bommen... na de intro eigenlijk. Hmm. Maar in Fallout 4 word je ingevroren meteen. Dus je komt in de vault en jij en je pasgeschoren zoon... en je man zie je in een cryopod verdwijnen. En dat jij ook. Dus dat is volgens mij de enige Fallout game... waarbij iemand...
Een leven kende.
Maar goed, die serie, ja, het is gewoon smullen. En het is echt, echt heel goed gedaan. Ook als je geen fan bent van de Fallout games, is het gewoon echt een goede serie. Ik ben heel blij mee. Het was echt van, dat dit bestaat. Dat is echt zo goed gedaan. En wat ze goed doen, is veel game adaptaties, van die Resident Evil films ook, en weet ik veel, Uncharted films, zijn heel erg actie-based. Omdat, denk ik, mensen dan denken gamers...
Videogame.
Ja, is actie. Is vooral schieten.
Ja.
Wat ze hier doen... Bij Last of Us is het een beetje anders. Want dat is zo'n verhaalgedreven game. Die is daar vrij uniek in, zeg maar. Maar hier hebben ze gewoon heel goed de wereld genomen. De sfeer. Het gevoel dat de game opwekt. Maar het is niet zo dat je de helft van de tijd monsters aan het schieten bent. Of ziet in die serie. Het is gewoon heel erg mensen die op een quest gaan. De wereld om zich heen verkennen. En keuzes maken. Wat in Fallout ook altijd deel is van de gameplay. En van het in die wereld zijn. Dus ik vond het echt heel erg goed. Echt heel goed. Veel beter dan ik had verwacht. Soms is de serie wel een beetje... Alsof ze een beetje heel snel moeten switchen om het verhaal gaande te houden. Maar dat komt ook... Het zijn dus maar 8 afleveringen. Dus ze hebben eigenlijk te weinig tijd gekregen, wat mij betreft. Er hadden er nog best 2 tussen mogen zitten. 2 afleveringen die iets meer filler, iets meer sidequests. Iets meer van hoe komen mensen van A naar B. Want het is allemaal heel convenient. Is het gewoon... Ja, ze zijn op zoek naar een oplossing. En de volgende scène komen ze die oplossing meteen tegen. En moet het weer door.
Je wil wat meer slice of life ook zien.
Ja, precies. Maar ik begrijp het ook. Want het is gewoon maar 8 afleveringen. En, het is heel knap gedaan.
Dat vond ik zo knap bij The Last of Us, die 3e aflevering. Dat is echt zo'n slice of life. Wat die serie zo goed deed.
Ja, absoluut. Ja. Dus ik raad hem enorm aan. Zowel aan Fallout-spelers als niet. En ik ben ook benieuwd wat jij ervan vindt als niet-Fallout-speler. Want voor mij... was het natuurlijk gewoon één feest van herkenning. En ik ben benieuwd of je dan een beetje buitengesloten voelt, zeg maar, als je denkt van, ik weet niet wat een stimpack is. Of ik
voel me buitengesloten in deze kijkervaring. Nee, ik ga hem zeker kijken.
Wat ik me nog afvroeg, jij als acteur.
Ja.
In deze serie zitten ook bepaalde personages dat je denkt, gaan ze het overleven, weet je wel? Mm-hmm. Gaan ze het redden? Heb je wel eens gehad dat je een script kreeg? En dat je dat aan het lezen was, ter voorbereiding. En dat je dan dacht, ik ben benieuwd of ik dit ga overleven. Werkt dat zo?
Ik heb wel een keer bij een script gehoopt dat ik het niet zou overleven. Dacht ik van, lijkt me wel fijn.
Kill me, please.
Het lijkt me wel fijn in seizoen 2, als ik dan in aflevering 2 een beetje het loodje leg. Dat heb ik wel eens gedacht.
Oh ja.
Dat is de luxe. De luxe die die grote Amerikaanse studio's hebben. Dan maken ze echt 1 aflevering. 1 aflevering maken ze dan echt als film. Dus aflevering 1 wordt dan helemaal gedraaid. En dan, zelfs bij Game of Thrones, dus ook, dan gaan ze aflevering 2, dan gaan ze aflevering 3. Maar in Nederland schiet je eigenlijk alle afleveringen door elkaar.
Okay.
Dus je weet van het begin gewoon al het eind van het seizoen.
Ja, precies. Maar je krijgt natuurlijk in het begin, of werkt dat niet zo? Misschien is dat mijn theaterbeeld, dat je een script krijgt. Maar dat is in televisie niet zo. Je krijgt gewoon per aflevering dingen. Dus
oh nee, je krijgt dus juist het hele script. Okay, dus ja, in Amerika, precies. Zeg maar, die Game of Thrones acteurs dachten... Ja. Oh, misschien ben ik over twee afleveringen. Ja, omdat ze elke aflevering per keer draaien. Maar wij weten het gewoon allemaal meteen.
Ja.
Ik ben overigens wel vaak dood.
Je gaat wel dood.
Ja. Vooral in theater ga ik heel veel dood.
Veel dood. Ja, dat doe je gewoon heel goed.
Ja, kennelijk heb ik iets over me heen dat het fijn is om mij te zien sterven of zo. Ja. Dat ik daarvoor vaak in aanmerking kom.
Smullen de mensen van.
Ja, smullen.
Ja. Oké, grappig. Ja.
Ja. Goeie tip. Ik ga hem zeker kijken. Over het acteerschap gesproken.
Ja.
Ik heb een soort, gezien dit thema ook, belachelijkheid in games en hoe die soms de ervaring juist kunnen omhoog krijgen, heb ik een... rollenspel voorbereid voor jou.
Bring it on.
Bring it on. Dit gaat over de game die ik al vaak heb besproken in deze podcast. Shining Force 3. Ja. Ik heb namelijk afgelopen week mijn Saturn even goed afgestoft. En die staat nu mooi op mijn gaming altaar tussen de Xbox en de PlayStation 5. Mooi. En dus hij staat daar weer echt in volle glorie.
Shining.
En ik heb Shining Force weer gespeeld. Een van mijn favoriete JRPG's. Een... trilogie die de Saturn moest redden, die het wapen moest zijn tegenover Final Fantasy VII. Alleen het eerste deel is in Europa uitgekomen en in Amerika vertaald. Maar nu door de modding scene heb ik dus deel 2 en 3 ook kunnen spelen. Echt na 20, 25 jaar. Echt fantastisch. Maar Shining Force 3 is dus een game die in het Engels is gelokaliseerd met Engelse stemmen.
Ja.
En vroeger, zoals jij wel weet, nu zijn er hele goede voice actors altijd bij The Last of Us. Dat zijn gewoon echt hele goede performances, goede acteurs. Maar vroeger was daar geen geld voor en was daar niet zoveel focus op. Dus vaak werden voices gewoon ingesproken door de programmeurs zelf. Ja. Die moesten dan even in een hokje komen. En vaak ook zonder context. Vaak ook helemaal geen... regisseur erbij die even vertelt, nou, je bent dit en dit en dit is heel belangrijk dat je deze toverspreuk zeg je om dit en dat. Dus zij krijgen gewoon een script met
random zinnen
of dit is in een gevecht of wat dan ook. Dus ik dacht, het is leuk om even een gedachte-experiment te doen dat jij in 1994 bent. Jij werkt bij Studio Camelot, die de Shining Force 3 serie maakt. En jij moet gewoon even, kan jij vanmorgen even deze zinnen inspreken?
Okay.
To the best of your abilities. Ja. Ja. Shining Force draait om een deel 1. Begin je als een persoon die jezelf een naam kan geven. Ik noemde de persoon de soldaat March.
March.
Want Maart, dat ben ik. En als je 14 bent, is alles cooler in het Engels. Dus mijn hoofdpersonage heette March. March, zijn vader is net dood. Zijn vader was een grote generaal in de Republiek.
Ja.
En nu heb jij... Ja, iedereen kijkt naar jou van... Oh, March, die is de zoon van onze grote generaal. Die is gestorven. Dus enorme druk op je schouders.
Okay.
En ik stuur je even een WhatsApp. Ik stuur je de tekst die je zou moeten gaan zeggen.
Oké. Okay. ik heb nu in WhatsApp de tekst binnen.
Van het bovenste blokje even zin voor zin gaan we het doen. Okay. En dan laat ik je ook horen wat de programmeur in kwestie... Dit zijn echt geen acteurs, dat kan niet.
Ja.
Wat die ervan hebben gemaakt.
Oké. Okay.
Ik laat je...
maar lekker hard, dan kan ik hem goed...
Oké, stel je voor, jij bent dus de protagonist in Shining Force. Okay. Er is een groot conflict tussen de Republiek en
Ik heb de druk van mijn vader. En de,
van je vaders dode geest over je heen. Dus je hebt wat waar te maken. En je komt het battlefield op. Je maakt een special move. En voordat jij die special move doet, zeg jij de tekst Fear Me.
Ja.
Tegen je vijand. Okay. Dus ik geef je even een klein muziekje. Dat hoor je altijd voor de special move. En dan komt je tekst.
Okay.
Fear Me. Heel goed. Dit heeft de programmeur van Shining Force van gemaakt.
Fear me.
Ja, ik vond dat jij het veel beter deed.
Okay.
En maar kijk, jij hebt het voordeel dat jij hebt nu een voice director bent.
Ja,
dat ben ik. Ja. Maar deze man had geen idee.
Nee.
Die zei gewoon fear me. De volgende tekst. Dit is echt, nu zeg je tegen een vijand, vlak voor de killing blow zeg je de tekst.
Ja.
Witness your demise.
Heel goed, dit heeft de Shining Force 3 programmeur gemaakt.
Witness your demise.
Oh, het is ook aandoenlijk.
Het is heel aandoenlijk. Het is heel aandoenlijk.
Ja.
Oké, en nu jouw personage heeft ook zijn sterkste move. Is een spreuk waarbij de bliksem neerdaalt op alle vijanden. En dan zeg je...
Rain, thunder!
Kan ook zo.
Rain Thunder.
Het is ook Rain Thunder.
Rain Thunder. Ja, hij schaamt zich. Ja. Je hoort de schaamte bij deze meneer. En dit is als je eenmaal het onderspit delft.
Okay.
En er verschijnt Continue in beeld. Dit is de game over. Dan zegt onze held...
Is this the end?
Mooi, mooi. Heel mooi.
Is this the end?
Lief, hè?
Is this the end?
Ja. Lief, hè? Oké, dit is het volgende personage. Jij bent de meest badass ijstovenaar van het hele Rijk. Dus met jouw toverstaf kan je sneeuwstormen doen ontsteken. Wapens van vijanden in ijs veranderen. Je bent de ultieme snow wizard. En die snow wizard zegt als hij een spreuk toebrengt aan zijn vijand.
Take this.
Yes. Bij Shining Force hebben ze dit.
Take this.
Gewoon heel vriendelijk.
Best
nou,
wel
hier alsjeblieft.
Ja. Take this. En als hij de vijand echt helemaal kapot maakt, dan zegt hij het volgende.
This is the end.
This is the end.
This is the end. Okay.
This is the end.
This is the end, oké. Als je echt in de ijstovenaar, stel je de volgende situatie voor, is echt in een lastig parket.
Ja.
Hij wordt omringd door demonen en dan roept hij de goden aan en zegt hij...
Spirits, help me.
Spirits, help me.
Spirits, help me.
Spirits, help me.
Het wordt ook steeds minder in energie, alsof ze inderdaad gewoon echt...
De dag gaat, het wordt langzaam 5 uur, ze willen naar huis.
Spirits, help me.
Spirits, help me. En nu, dit vind ik echt een van de mooiste. Dit is zijn allergrootste move, die heet the Arctic Blast. En de tekst is, now bear my Arctic Blast. Hoe zou je die doen?
Now bear my Arctic Blast.
Now bear my Arctic Blast.
Oké, nu nog de laatste voice acting die ik van jou, de muzikant bij Camelot, wil. Nu ben je een fucking demon. Je bent een hele enge demon. En de tekst die je gaat zeggen is...
Yeah.
You humans, you scum, behold my powers.
You humans, you scum, behold my powers.
You humans, you scum. Behold my powers.
Behold my powers.
Het is zo geïnspireerd.
Ja, oh, ja. Oh.
Ik vind jou een stuk beter dan de mensen.
Was ik maar muzikant bij Camelot in de jaren 90, had ik graag gedaan.
Dan was het zo geweest.
Ja.
Ja, maar ik vind het toch... Ja, het is wat je prachtig. Zegt, heel ontroerend.
Ja.
Dat ze, ja, ik moet tussen 4 en 6 nog even die lines inspreken. En dan kan ik weer verder met programmeren.
Ja, precies. Ja. Geweldig, echt zo, ook wel heel mooi, vind ik het. Rare manier, ik weet niet precies wat het is, maar dat heeft Dragon's Dogma ook een beetje, dat het me toch ook ontroert of zo. Dat
absoluut.
Ook de onvolkomenheden zijn toch, komen soms toch aan, weet je wel?
Ja, ja.
Op een rare manier, omdat het een soort menselijkheid toont. En een perfecte voice acting, ik bedoel, dit is natuurlijk, het haalt je totaal uit de game, denk ik.
Ja, of het is niet. Dubbel. Daardoor zijn al die poppetjes ook heel ontroerend, wat je zegt. Maar het is anders. Ik kan de vinger daar niet op leggen als het bijvoorbeeld in een film zo is. Dan is het meteen een B-film.
Ja.
Of als het in een boek, als iets heel slecht beschreven is, dan raak je niet snel ontroerd. Wat is dat dan in een game dat het bijdraagt? Daar?
Ja, omdat het is lastig. Omdat een game je al vraagt om heel veel concessies te doen aan make-believe. Of concessies. De make-believe moet je al meteen... die moet je gewoon meenemen. Helemaal als het een verhalende game is. Natuurlijk anders bij een puzzelgame of heel erg actiegericht. Maar als het echt als het gaat over personages, dan... Ja, ze zien er ook al niet uit als echte mensen. Het zijn al pixels. Ja, en dat zie je natuurlijk. En daarom is ook voor niet-gamers denk ik heel vaak van... Waarom ben je zo invested in dit? Want het ziet er zo nep uit. Zelfs de meest moderne games zien er nog steeds voor een niet-gamer totaal niet echt uit, weet je wel. Maar als gamer ga je zo in die wereld geloven, want dat hoort er gewoon bij. En dat is ook een van de mooie dingen van het hele medium. Maar daardoor neem je ook allerlei dingen voor lief.
Ja,
en dat gaat best wel ver.
Ja.
Dus tot en met dit soort dingen, dat wordt dan onderdeel van jouw... Ja, het het beeld wat jij hebt geschapen van die game in je hoofd, daarbij hoort nou eenmaal dat die ijstovenaar zo praat. Dat is gewoon zo. Net als dat hij er zo uitziet. Want als je dit als film zou zien, weet je wel, ook de graphics, dan zou je ook denken van dit ziet er helemaal niet echt uit. Waarom zou ik dit geloven, weet je wel? En films zijn zoveel beter in het realistisch weergeven van de echte wereld, dat je al dat werk niet hoeft te doen in een film. Maar in een game moet je een beetje werken en je fantasie erop loslaten om het allemaal te laten kloppen, eigenlijk.
Ja, het is mooi gezegd. Het is die investering betaalt zich uit in een beleving.
Ja.
Het is een beetje als je verkleedkistje speelt als kind en jouw broer pakt een hele lullige hoed en dat is een hele vette helm.
Ja.
Door jouw investering, door jouw geloof in die helm, kan je niet meer terug of zo.
Nee, precies. Je zit op die trein van de werkelijkheid in de game is de werkelijkheid. En je zit erin. Je bent onderdeel van.
Ja.
Want jouw hele belevingswereld in je hoofd, die heeft gewoon, je hebt gewoon besloten dat het echt is. Weet je wel? En dan kan je, dan kan je het gewoon accepteren.
En dan kan je letterlijk, dan word je speels.
Ja.
Want je gaat speels om met alle codes die je op je afkrijgt. En die zet je gewoon in voor jou. Beleving.
Precies, ja. Dus dat is...
We tackled it.
We did it. Ja. Ik wil nog een paar ook... Ja, ik had toevallig ook wat voice acting dingen. Want ik herinnerde me, toen we hierover hadden... de game Bayou Billy. The Adventures of Bayou Billy voor de Nintendo. En daar zaten dus de eerste Nintendo, dus de NES. Daar zaten dus al voice samples in. Als je een enemy raakte.
Ja. Yeah.
En die waren het ook helemaal kapot gecompressed. Want je kon dus echt samples op een NES zetten. Maar er was maar een paar kb voor. Dat klonk dan zo. En deze is mijn favoriet.
Maar waarom klinkt dit zo kut?
Omdat ze dus zo weinig ruimte hadden. Je kan het met het is gewoon resolutie letterlijk. Het klinkt totaal kapot gecompressed, omdat ze gewoon heel weinig ruimte hadden om die sample goed te laten klinken. Dus net als een foto in hele lage resolutie, die er totaal verkrept uitziet, maar daardoor wel heel klein is, is deze voice sample ook heel klein gemaakt. En mijn favoriet, dat komt uit Mission Impossible 2. Dat is ook wel echt een bekende sample. Het is een game, een platformer, waarbij je dus rondloopt. En het ding is, en dan ben je aan het rondlopen en dan kan je in een gat vallen en dan hoor je dit. En het goede is ook dat die kreet, die komt eigenlijk net te laat. Dus je bent eigenlijk al gevallen.
Ja, je bent al lang dood.
Ja, je bent eigenlijk al uit beeld. En dan komt die kreet nog. Ja.
Dit is NES.
Ja.
Ja, ik kan me voorstellen dat als kind dat zo'n schreeuw toch heel erg aankomt.
Ja, het is
want
ook
je denkt, dit is een echte schreeuw. Het is een echte man.
Ja, dat is ook de grappige discrepantie tussen die beelden die gewoon heel basic graphics lieten zien. En dan zo'n best wel realistische schreeuw.
Ja. Beetje, gooi die er even in. De Wilhelm scream.
Oh ja.
Blijf ik altijd leuk vinden.
Komt-ie. Ja, mooi.
Zit in elke film. Als je het eenmaal door hebt, zit in elke film in de bioscoop die je ziet, zit die eigenlijk zo.
Zeker,
beetje.
Ja. Ik heb nog een paar dingen, maar goed. Misschien moeten we volgende week nog even een klein rondje. Want ik heb nog een lijstje van mijn favoriete dit soort momenten. Maar laten we die volgende week doen.
Heel leuk.
Ja. Maarten, we gaan even naar het nieuws.
Nieuws. Fallout games domineren hitlijsten in Europa, waar Fallout 4 de best verkochte game van de week was. Door fans gemaakte Fallout Londen uitbreiding uitgesteld vanwege release Fallout 4 Next Gen upgrade. Ah, dit is leuk. Hollow Knight Silksong krijgt ratings in Australië en Zuid-Korea. Larian werkt aan twee nieuwe projecten met eigen IP's. Hasbro en Wizards of the Coast op zoek naar nieuwe studio voor Baldur's Gate-serie. Hades 2 live in Early Access met technische test. En de Palestinian Relief Bundle nu live op itch.io met bijna 400 items vanaf €8.
Ja, dat was het nieuws. Ja, veel Fallout nieuws deze week. Daar beginnen we. Daar openen we het nieuws dan ook mee deze week. Ja, het is crazy. Fallout stond volgens mij met elke titel zo'n beetje in de top 10 deze week. En de hoogst aantal spelers ooit voor Fallout 76. De MMO. Waar ik ook nog heel even in ben gedoken trouwens. Die heb ik een tijdje best wel wat gespeeld. Heel tof. Kan het aanraden. Is nu ook gratis met Prime trouwens, Fallout 76. Dus Fallout is helemaal terug. Mensen hebben die serie gekeken en dachten ik wil dit spelen.
Leuk.
En,
een 9 jaar oude game.
Ja, zeker. En Fallout 4... heeft veel kritiek gehad, maar ik vind het nog steeds een hartstikke fijne, goede game, ondanks de flaws die ze hebben. Dus
had jij nou ook New Vegas gespeeld?
Ja, ik heb alleen 1 en 2 niet gespeeld, dus ik ben een beetje een fake Fallout fan, want de eerste twee zijn natuurlijk de oer, maar ik heb ze allemaal gespeeld daarna. Dus
en
3.
Toch Fallout 4 je favoriet?
Nou, of je de favoriet is, dat weet ik niet. Hij is niet zo per se mijn favoriet hoor. Ik denk dat New Vegas mijn favoriet is. Maar
daar komt een remake van, toch? Volgens mij komt van New Vegas een remake.
Is dat zo?
Ja, of een remake. Iets gerees, okay. Volgens mij.
Nou, graag.
Ik hoop een remake.
Ja, het zijn moeilijke games om te remaken, omdat die engine is zo specifiek.
Ja,
weet je wel?
Bepalend,
goed. En het legt ook wel weer bloot wat Starfield toch een misser is geweest. Zeg maar de schoonheid van Fallout in de worldbuilding en gewoon het hele zijn in die wereld en hoe fijn het is om gewoon een kant op te lopen en van alles mee te maken. Dat heb ik zo gemist in Starfield. Dus ik vind het mooi om te zien dat Fallout nog niet vergeten is door de fans. En over fans gesproken, deze mod of uitbreiding die volg ik al een hele tijd. Fallout Londen. Dus een heel groot team wereldwijd wat aan het werken is aan een Fallout game in Londen. Zag er echt super goed uit. Ook echt serieuze mensen die daaraan meewerken. En zij zouden de game uitbreiding uitbrengen tegelijk met de serie. Maar vlak daarvoor kondigde Bethesda aan dat ze een next-gen update van Fallout 4 gingen uitbrengen. En zij weten niet of hun mod nog werkt met de update. Dus zij stonden klaar om te releasen. En toen kwam Bethesda van volgende week, of volgens mij de 25e deze week, komt die next-gen update uit waar allerlei aanpassingen zijn. En zij hebben het gebouwd op de engine van Fallout 4. Dus ze weten niet of hun game nog compatible is met die nieuwe versie die iedereen straks gaat installeren natuurlijk. Dus ook een beetje treurig. Maar goed, ik hoop voor ze dat het allemaal meevalt.
Heel treurig, ja.
Ze moeten nu dus wachten tot die uit is. En dan gaan ze het playtesten en dan kunnen ze pas releasen. Het beste nieuws.
Ja,
maar
Hollow Knight, een van onze favoriete games. Ja. Het vervolg wat al jaren wordt geteased.
Precies.
Nou, eindelijk gerate, dan moet het wel binnen een half jaar uitkomen.
Ja, daar lijkt het wel op. Ik heb het ook, want gerate, wat betekent het precies? Ik moest het even opzoeken. Maar het betekent dat dus de leeftijdscheckers en ook toch wel technisch volgens mij. Maar het gaat vooral om dat er een leeftijdslabel aangehangen kan worden. Dus ze hebben alle cutscenes sowieso moeten laten zien. Alle tekst, al het verhaal. En ook delen van de combat en van de van wat voor game het is. Weet je wel, dat zo'n rating board helemaal kan zien. Worden er mensen onthoofd? Zit er seks in? Wordt erin gescholden? Ik denk al die drie dingen niet.
Ja.
Maar dus dat zegt wel iets. En het is ook doorgaans dat een game binnen inderdaad 6 maanden echt wel uitkomt. Dus het zou heel goed kunnen dat we deze zomer rondom de E3, die er niet meer is, maar zo noemen we het allemaal nog steeds maar, de Summer Games Fest, dat we dan iets gaan zien.
Vet.
Ik kan niet wachten.
Ik ook niet.
Ja, hier 2 nieuwtjes. Larian, dus de studio achter Baldur's Gate, werkt aan 2 nieuwe IP's. We weten niet wat dat is, maar ze zijn heel enthousiast erover zelf. Ze hebben natuurlijk enorm succes gehad met Baldur's Gate, hebben de serie toen achtergelaten en gaan weer waarschijnlijk hun eigen IP doen. Want ze bestaan al 20 jaar en ze maken al 20 jaar ook in hun eigen wereld, de Divinity wereld games. Dus het zou heel goed kunnen dat ze daar weer naartoe terugkeren. Of ze gaan iets heel anders doen. Misschien maken ze wel een Bassie en Adriaan RPG. Ik weet het niet. Het kan alles zijn.
Dat hoop ik zo.
Of Samson en Gert, want het is een Belgische studio.
Ja, dat wordt het.
Larian komt terug met 300 uur durende Samson en Gert featuring Plopsaland.
Dat lijkt me fantastisch. Ja, dat je met meneer Spaghetti op avontuur gaat.
Ja, precies. Ja. En Hasbro en Wizards of the Coast, de evil corporations naast zijn. Nou, Hasbro is best wel evil. Die bezitten de D&D.
Dat is een speelgoedfabrikant,
Ja, en zij hebben, Hasbro is dus een mega speelgoedfabrikant. En zij hebben Wizards of the Coast opgekocht. Een jaar of 10 geleden volgens mij, of minder.
Is dat een developer?
Nee, Wizards of the Coast zijn de eigenaren van de D&D license. En de makers van alle D&D boeken en alles. Dus Wizards maakt de D&D, bezit de D&D license. En daarmee bezit Hasbro dat nu.
Een beetje Disney die Star Wars en
precies
Marvel koopt.
Ja, heel erg dat. Ja. En ze hebben al best wel wat controversiële dingen doorgevoerd. Of er was sprake van best wel wat controverse in de D&D wereld. Dat er zijn bijvoorbeeld heel veel regels van D&D, die zijn gewoon vrij te gebruiken voor iedereen. Dus als ik een boek wil schrijven over een wereld, dan mag ik de D&D regels daarvoor gebruiken. Die zijn gewoon vrij. Mm-hmm. En zij, dus sinds Hasbro aan het roeren is, wordt daaraan gemorreld. Dat ze gaan zeggen dat als je boven een bepaalde hoeveelheid revenue zit, dan is dat niet meer gratis. Terwijl dat is een soort, ja, het is een beetje de Bijbel, weet je wel, voor tabletop roleplaying games. In elk geval de D&D. Er zijn heel veel alternatieven, maar zij moeten nu dus op zoek naar een nieuwe game studio die de volgende Baldur's Gate game gaat maken. En ja, volg Baldur's Gate maar eens op Baldur's Gate 3.
Ik vind het wel chic dat Larian gewoon, dit hebben gemaakt bij Baldur's Gate 3. We gaan door.
Vind ik ook.
Want
vind ik ook
bijna
mooi.
Elke studio zou dat uitmelken en Baldur's Gate 4 of 5 gemaakt.
Ze kunnen tot in de eeuwigheid, zouden ze door kunnen, want die wereld, karakters. En, maar ze hebben gezegd van, ook misschien heeft het wel met Hasbro te maken hoor. En met, ze hebben ook gezegd, Sven Wicke heeft ook gezegd in interviews van, alle mensen waarmee ik aan tafel zat, die heel veel passie hadden destijds toen wij aan boord kwamen, die zitten er allemaal niet meer. Die zijn allemaal ontslagen. Yeah. Weet je wel, omdat Hasbro, dat is ook gewoon zo'n bedrijf wat één keer in de zoveel tijd gewoon met een snoeischaar roegt zich loos door zo'n bedrijf gaat. En denkt van, die creatives, die hebben we niet nodig. Die hebben nu, weet je wel, die game die staat op de rails. Dus waarom zouden we die mensen nog aanhouden, weet je wel?
Dus de kans is eigenlijk groot dat ze al hun lessen van Baldur's Gate 3 nu weer in Divinity zin.
Ja.
Dat zou heel vet zijn.
Zeker, ja. Nou, nog meer leuk nieuws. Hades 2 live in Early Access. Deze week live gegaan.
Ja.
Alleen voor PC nog. Ik heb een uitnodiging gestuurd. Ik heb nog geen, ik word nog niet binnengelaten. Maar ik ben wel heel benieuwd om heel even te checken van wat het is.
Ja, ik heb op YouTube gezien. Ik heb het toch na een kwartiertje afgezet.
Ja, snap
ik dacht,
ik
wil toch niet gespoild.
Nee.
Je ziet nu al het nieuwe. Ja. En ik vind toch wel heel vet de nieuwe goden. Gewoon heel vet.
Ja.
Mooie artworks, vette stemmen.
Ja. Ja,
maar ik laat hem toch, ik wacht tot hij echt uitkomt.
Nee, dat, ik weet niet. Ik was zo benieuwd. Ik dacht even een uurtje, gewoon even voelen hoe het is.
Ja,
ik ben benieuwd of ik die binnenkrijg. En tot slot de Palestinian Relief Bundle, nu live op itch.io. Itch.io is het grootste platform voor indie games eigenlijk. Dus het is echt wel voor PC.
Hmm.
Maar zij doen vaak dit soort bundles, waarin mensen dus vanaf €8 in dit geval en zo'n enorme bundel kunnen kopen. Dus destijds bij Black Lives Matter hebben ze het ook gedaan. Ook een heel indrukwekkende bundel met echt geweldige indie games. Zoveel, te veel om op te noemen. Ook heel veel tabletop RPG's en heel veel assets bijvoorbeeld voor game makers. Echt een enorme hoeveelheid hele mooie content die al die makers vrij gratis beschikbaar hebben gesteld. En dat komt dan ten goede aan de Palestine Children's Relief Fund.
Dat is goed. Is dus, dit ook voor Mac? Van
een
PC.
Dat verschilt per game. Maar er zijn zeker games die ook op Mac draaien.
Dit is insane. Voor €8 400 games.
Ja.
En niet de minste.
Nee. Bijvoorbeeld Short Hike. Een van mijn favoriete games ooit. Een paar titels die er een beetje tussen uitstaken. Coffee Talk vond ik een hele mooie game. Maar goed, niet perfect. Maar wel tof. Waarbij je een barista speelt en luistert naar mensen hun verhalen. Er zijn heel veel kleinere indie games. En Wondersong is ook een enorme aanrader van wat mij betreft. Hele mooie game van de makers van Chicory. Maar er zit nog veel meer in. En ook hele kleine projecten van mensen. Gewoon passieprojecten. En er zit heel veel in om te ontdekken. Het is nu net live. En er komen waarschijnlijk op Reddit heel veel soort van lijsten van, dit is de moeite waard om te checken. Dus, want het is eigenlijk te veel om doorheen te.
Ja, games voor €8. Maar doe het. Je krijgt 400 mooie games waar vast iets voor je tussen zit. En je steunt het goede doel.
Precies. En je mag ook meer betalen dan 8. 8 is het soort van minimum. Dus als je meer wil steunen, dan kan dat. Een mooie manier om dat te doen.
Want, itch. Itch.io.
Itch.
Van jeukje.io.
ITCH.io. Ja. That's it. Oké, Maarten. Volgens mij zijn we rond.
We're done for this week.
Het was weer gezellig in de studio.
Het was heel gezellig. Volgende week kunnen jullie weer brieven, vragen, whatever. Gaan we weer wat behandelen.
Reed ons. Ja,
vergeet
reten. En dan zien we jullie volgende week weer.
Tot de volgende keer.
Joe.
Bedankt voor het luisteren naar de Videogame Show met Maarten Heijmans en Kees Groenteman.
Wij zijn als show en afzonderlijk te vinden op onder andere Instagram, Twitter en TikTok.
Voel je vrij om de podcast overal te volgen en een mooi aantal sterren te geven.
Daarmee help je ons enorm.
Muziek en montage door Kees Groenteman.
Artwork is van Hannah Gilhooly.
Tot de volgende show.
Selling a little or a lot?
Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.